We lezen vanavond hetzelfde gedeelte als vanmorgen, Johannes 14, vanaf vers 15 tot en met 26. Dat de prediking van morgen en vanavond nadrukkelijk in het teken staat van de persoon en het werk van de Heilige Geest.
Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijve in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u, nog een kleine tijd, en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben, en gij in mij, en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal, in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb.
Het thema vanavond is hetzelfde thema als vanmorgen. De ene trooster op aarde tegenover de andere trooster in de hemel. Daar zal het volgende week zondag, als de Heer het geeft, overgaan. Letten op drie punten die de tekst ons vanavond aanreikt. Deze trooster zet het werk van Christus op aarde voort. Dat is het eerste punt. Hij zet het werk van Christus op aarde voort. Hij werkt het onderwijs van Christus uit. Hij werkt Christus onderwijs uit. En de derde punt, hij past Christus onderwijs toe. Dus hij zet het werk van Christus voort. Werkt het onderwijs van Christus uit en hij past het werk van Christus toe. Ik vermoed zomaar dat er onder ons verschillende kinderen zijn die wel eens een keer een rondleiding hebben gehad in Den Haag, in het Tweede Kamergebouw. Binnenhof, het torentje van de minister-president. En als je dat nog niet hebt gedaan, moet je dat maar eens vragen aan je vader of moeder. Het is zeker de moeite waard. Zeker ook onder leiding van een goede gids. Prachtige buurt, rijke geschiedenis, mooie gebouwen. Als je daar zo loopt rondom parlementsgebouwen, dan zie je niet alleen ministeries van ons land. Maar het kan zomaar zijn dat je ook langs een ander gebouw loopt waar een buitenlandse vlag voor hangt. En de gids zal het ongetwijfeld dan verteld hebben. Dat het gebouw waar je daarvoor staat een ambassade is. Er werken mensen afkomstig uit een ander land, bijvoorbeeld uit Spanje of uit Engeland, die door hun regering gestuurd zijn naar ons land, om hier in Nederland hun land en hun regering te vertegenwoordigen. En als je dan voor zo'n gebouw staat en je kijkt ernaar, vaak ook met een hoog hek ervoor, of soms ook met betonblokken, denk aan de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Je loopt dan wat verder, dan zul je dat misschien thuis, als je aan het einde van de dag thuisgekomen bent, dan ook vertellen aan de mens. Maar het belangrijkste ging natuurlijk over wat je zag in de Tweede Kamer. Anders wordt het natuurlijk wanneer je op vakantie bent. Of met school een grote Europese stad aandoet, Parijs of Londen. En je loopt daar door de straten samen met je klasgenoten. En je ziet opeens daar in de verte de Nederlandse vlag wapperend aan een gebouw. En dan zul je al snel tegen elkaar zeggen, kijk, dat is onze ambassade. En in dat woord ons ligt natuurlijk ook een stukje herkenning. Midden in een vreemde omgeving, in een heel ander land, in een heel andere cultuur, waar mensen ook een heel andere taal spreken, is dat plotseling door die drie kleuren en ook door het gebouw daarachter een moment van herkenning. Het gevoel dat je niet de enige bent in dit land, maar dat ook hier in dit land onze Nederlandse overheid aanwezig is. En misschien maak je ook nog wel een praatje voor de ambassade of je neemt er een foto van. Het wordt nog anders wanneer je in het buitenland op vakantie bent of je werkt daar en er overkomt je wat. Je raakt betrokken bij een verkeersongeluk of iets anders. Je moet je op het politiebureau melden. En dat begint natuurlijk dan al met de taal. Niet iedereen onder ons spreekt Spaans. Je bent dan op zoek naar een tolk. Maar je komt ook in een ander land in aanraking met hele andere wetten. En gewoond. Dan kan het zijn, dat is denk ik dan ook aan te raden op zo'n moment, dat er contact op wordt genomen met de Nederlandse ambassade in dat land. En dat iemand van de ambassade of de ambassadeur je daar ook opzoekt. In een ziekenhuis, in de gevangenis of in een andere plaats. Niet alleen om een stukje bijstand te verlenen met meeleven, wat doet dat al goed als je zo totaal ontreddend daar opeens in een heel andere situatie terecht bent gekomen en iemand komt naast je zitten die je eigen taal spreekt. Dat geeft dat al een stuk rust. Maar dat die persoon ook tegen jou kan zeggen, ik zal alles voor je doen. Wat in mijn vermogen ligt om voor je te kunnen doen. En je weet het, dat wordt dan niet gezegd door zomaar een toevallige voorbijganger die net op dat moment ook aanwezig is. Nee, de ambassadeur. Of een van zijn ambtenaren. Die heeft het je beloofd. En je hoort in zijn woord ook doorklinken dat hij dat zegt namens onze Nederlandse regering. En dat is ook een andere taak trouwens voor een ambassadeur. Om niet alleen ons land te vertegenwoordigen in de vreemde, voor de handel of voor andere dingen. Maar ook om onze onderdanen in een ander land bij te kunnen staan in moeilijke momenten. En daarin te helpen, voor hen te zorgen. Er zit eigenlijk al gemeente ongemerkt in het hart van de tekst van vanavond. Als we voor de tweede keer op dat bijzondere woord, want dat is het stuiten, we zagen dat, het komt alleen maar in het Johannesevangelie voor. In onze vertaling is dat overgezet met het woord de trooster, de parakleet. Hij die erbij wordt geroepen. De tekst van vanmorgen viel vooral het accent op de Heilige Geest die de belangen van God behartigt onder ons. En in de tekst van vanavond zien we die omgekeerde beweging. De Heilige Geest die de belangen behartigt van ons bij God. Je zou eigenlijk met eerbied kunnen zeggen, daarin heeft de Heilige Geest ook iets weg van wat een ambassadeur vandaag de dag is. Namens onze regering is hij uitgezonden naar een vreemd land, om daar onze regering en ons koninklijke huis te vertegenwoordigen. Hij komt niet met zijn eigen belangen. Het dient niet zijn eigen zaak. Maar in naam van de regering is hij daar aanwezig. En in opdracht van de koning en de minister van Buitenlandse Zaken moet hij daar een aantal taken volbrengen. Zo kun je dat ook zeggen van de Heilige Geest. Die niet zijn eigen belang dient, maar het belang van de drie-enige God. Die door God is uitgezonden in deze wereld, die van God is vervreemd geraakt. Daar de belangen van God te vertegenwoordigen, te behartigen. Voor omgekeerd is hij ook degene die juist in de vreemde, in onze van God vervreemde wereld, de belangen van een zondaar die zoekt naar God en hem wil vinden, ook behartigd bij het hemelhof. Voordat we verder gaan, gemeente, neem nou alleen dit eens al mee naar huis. Die tweeslag in het werk van de Heilige Geest. Namens God, onder ons en voor ons, tegenwoordig bij God. Neem dat mee in je binnenkamer in. Namens God, onder ons, als de geest van de genade en der gebeden. En namens ons bij God. Opdat ook voor jou en voor mij en uw gebed kan gezegd worden dat het opklimt tot Gods hof. Als een welriekende reuk die God behaagt. Omdat het doortrokken is van de adem van de Heilige Geest. En ik zeg het maar in alle eenvoud, gemeente, vanavond, vergun me deze uitdrukking. Als je daar zo naar luistert, naar de tekst van vanavond, bekruipt er dan ook niet het gevoel, wat tobben we maar wat in het rond. Ook na ontvangen genade. En wat doen we God toch tekort? Juist op het terrein van de Heilige Geest. Het grijpt me gewoon aan. Wat bedoelen we zo vaak onszelf? Tot in de heiligste verrichtingen toe. Wat kijken we zo snel voorbij aan de ambassadeur van de hemel? Wat opvalt trouwens, en dat is ook in lijn met de prediking van vanmorgen, en ik kijk toch met u maar even naar de tekst, is dat de Heere Jezus heel nadrukkelijk ook in dit vers, vers 26, de eenheid tussen hem en de Heilige Geest benadrukt. Het komt op verschillende momenten terug, ik lees met u nog even het vers. Daar staat: maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken, alles wat ik u gezegd heb. Alleen al in dat woordje maar klinkt die eenheid door. Bijvoorbeeld omdat de Heere Jezus hier heel nadrukkelijk aan het afscheid nemen is van zijn discipelen. Hij trekt zichzelf terug en maakt daarmee plaats voor de andere trooster. En daarom luidt hij dit vers ook in met dat woordje maar. Hij zal hen geen wezen laten, zo klonk het. Hij zal voortdurend ook bij hen aanwezig blijven, niet in zijn eigen persoon, maar door de persoon en door het werk van de Heilige Geest is hij in het midden van zijn kerk en in het hart en in het leven van zijn kinderen. En als ik de Heer Jezus dan volg, al luisterend naar deze woorden en het spoor dat hij trekt, ook met u wil afwandelen vanavond in het eerste punt van de prediking, dan hoor ik daar een aantal dingen doorklinken, waarmee we het werk van de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, ook heel nadrukkelijk kunnen omschrijven. Het is dus naar Christus woord dat de persoon en het werk van de Heilige Geest zijn werk voortzet. Al is het dan een ander persoon, en al heeft hij dan ook andere accenten, zoals we straks ook aan het slot van het vers zullen zien. Dit is wel een van de belangrijkste momenten ook in de prediking van vanavond, net als van vanmorgen, dat er een eenheid is tussen het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. Maar ik wil vanavond vier grondpatronen laten zien, waarin we tegen elkaar kunnen zeggen, kijk, daar lijkt nou de Heilige Geest sprekend op de Zoon. En als ik die voor je grondlijnen trek, dan blijf ik vanavond maar heel dicht bij het evangelie van Johannes. Daar ligt genoeg materiaal voor handen om dat ook te kunnen laten zien. En dat maakt het voor u ook makkelijker in het luisteren. U kunt het mij hopelijk ook beoordelen, al luisteren naar het woord van God, of we in deze dienst, want dat is toch ons verlangen, recht doen aan wie God is. Eerst de grondlijn waarin we de persoon en het werk van de Heilige Geest herkennen, waarin hij sprekend lijkt op de Zoon, is dat zij beide bewogen worden door dezelfde liefde. De Heilige Geest is geen onbewogen kracht. Geen onpersoonlijke macht. Maar de Heilige Geest is een persoon die vol is van dezelfde liefde waarmee de Zoon vervuld is. Zoals we van de Zoon kunnen zeggen, en hij tekent dat ook tijdens zijn leven helemaal uit, dat hij het verlorene zoekt. En dat hij met bewogenheid ook de gevolgen van de zonde in ogenschouw neemt. En dat hij oog heeft voor een zondaar die weggekropen is achter het struikgewas, hoog in een boom Zacchaeus bijvoorbeeld. Zo kunnen we dat ook zeggen van God de Heilige Geest. Die in zijn doen en in zijn laten, in zijn spreken en in zijn werk, zich laat leiden door dezelfde liefde waarmee de Zoon zich laat leiden. Ook de Geest is bewogen over het verlorene. En ook de Heilige Geest heeft oog voor de gebrokenheid en de gevolgen van de zonde. En ook de Heilige Geest heeft met eerbied gesproken zijn zinnen daarop gezet om een zondaar te behouden, gedreven zijnde door volmaakte opzoekende zondaarsliefde. Als ik een voorbeeld met u even naar voren wil halen, ik denk bijvoorbeeld aan Jezus' eerste onderwijs dat hij gaf in Johannes 3. Een gesprek midden in de nacht met Nicodemus. Maar Christus voor het eerst, zoals Johannes dat dan optekent in zijn evangelie, ook heel nadrukkelijk ingaat op het werk van de Heilige Geest. En tegen Nicodemus zegt Nicodemus, je ziet hem niet. Maar aan alles is te merken wanneer hij aanwezig is. En Christus vergelijkt het dan met het geluid van een wind. Waar die wind of die storm vandaan komt, dat kunnen we niet aanwijzen. En hoe de loop van die wind of die storm door de schepping is, we kunnen hem daar niet volgen, maar we horen zijn geluid en we zien zijn gevolg. Nou, zegt Christus, zo is het ook met de persoon en het werk van de Heilige Geest. Al zien we zijn gezicht niet, zijn aanwezigheid en zijn werk is in alles te merken. Hij wederbaart het hart door Gods liefde uit te storten in ons leven. Dat doet de Heilige Geest niet onbewogen. Zoals een knecht zijn taak uitvoert in opdracht van zijn meester, hij doet het omdat het moet. En dat doet de Heilige Geest met het oog op God. Hij verheerlijkt God, de Vader en de Zoon daarin. Dat doet de Heilige Geest met diepe betrokkenheid, omdat hij daar met eerbied gesproken ook een eigen belang heeft, dat hij samen deelt met de Vader en met de Zoon, namelijk God verheerlijken in ons leven. Dat doet de Heilige Geest omdat hij zich daarin niet laat leiden door medelijden, maar zich laat leiden door dezelfde liefde waarmee de Zoon zich liet leiden toen hij vol ontferming om zich heen keek. En Levi achter dat geldtafeltje ving met zijn oog en trok met zijn woord en hem voegde achter zijn hart. Volg mij. De tweede grondlijn die nadrukkelijk naar voren komt, ook vanuit de tekst van vanavond, als het gaat om de persoon en het werk van de Heilige Geest, is dat hij met dezelfde wijsheid begiftigd is als waarmee Christus begiftigd is. Kijkt u maar naar de tekst. Heel nadrukkelijk legt de Heer Jezus ook daar het accent op het onderwijs dat de Heilige Geest geeft. Ik lees het met u nog een keer. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, zal u alles leren. Hij zal u indachtig maken. Is dat ook niet de manier waarop Johannes de evangelist Jezus, de Zoon van God, presenteert in zijn evangelie? De openingswoorden van het gesprek met Nicodemus. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. En als de Heere Jezus dan dat gesprek aangaat met Nicodemus, dan leert hij ook met gezag. En opent de Heer Jezus het Bijbeltje van Nicodemus, het Oude Testament. En laat vanuit de geschiedenis van de woestijnreis in Israël met die koperen slang zien hoe belangrijk het is dat een mens wederom geboren moet worden. En dat wedergeboorte betekent zien op de slang, of om het in de taal van Christus zelf te zeggen, zien op de Zoon die verhoogd wordt. Zoals de persoon van Christus daar in alle rust zit te onderwijzen. Zo is het ook kenmerkend voor de persoon en het werk van de Heilige Geest dat dit de grondtrek is in zijn werk, onderwijs geven. Dat was trouwens al voorzegd in het Oude Testament. Hoe vaak wordt er niet gesproken over de Geest die leert? De gebeden om het onderwijs van de Geest, we hebben er een paar gezongen vanavond, Psalm 25, Psalm 143. De belofte om het onderwijs van de Heilige Geest, de belofte in de profeet, met het oog op de vervulling van de Pinksterbelofte, dat dan de Heilige Geest op alle vlees wordt uitgestort en hij zal leren, Gods wet in hun harten zal schrijven, onderwijs zal geven hoe we de Heere mogen dienen en vrezen. Typerend en kenmerkend voor de Heilige Geest is dat hij onderwijst. Hij brengt mensen niet in extase. Hij brengt ze aan de grond. Hij vervult ze niet met een geest die hoogmoedig maakt, maar maakt mensen tot leerjongens van Jezus. Hij vult het hart niet vol ervaringen, waardoor mensen het podium opgaan. Hij maakt het hart leeg van God, zodat mensen zich terugtrekken in het verborgen en vanuit hun godsgemis en droefheid naar God gaan bidden tot God. Kenmerk het jongelui voor het werk van de Heilige Geest als hij onderwijs geeft, is dat altijd samengaan met stilte. De Heilige Geest eist alle aandacht voor zichzelf op. En hoe moeilijk is het, niet alleen voor onze jongeren, maar ook voor ons, om in deze tijd waarin zoveel prikkels geweld op onze ziel doen, stilte te oefenen voor Gods aangezicht. Om te luisteren naar Gods stem. De Heilige Geest is niet alleen begiftigd met wijsheid om te leren, hij weet ook om te gaan met verschillende soorten mensen. Kijk maar even naar de tekst. Er staat, die zal u, en als dat woordje u valt, alles leren, moet je even rondkijken. Die kring van Jezus' discipelen. Er staan vissers. Er staan tollenaren. Er staan mensen van hoog kom af. De relaties, de politiek van die dagen. Er staan mensen die geleerd hebben. En als ik het even mag uitbreiden, gemeente. Dan zie ik daar later een eenvoudige Lydia. Onderwezen door een grote theoloog, Paulus. Hoe veelkleurig is het onderwijs van de Heilige Geest? De Geest trekt zich niks aan van de verschillen die wij maken. Wij maken verschil in kennis. En zo hebben we ons onderwijs ingedeeld. Het begint al op de middelbare lagere school, ABC, groepen soms C+. De middelbare school, ik zeg er geen woord van trouwens. Goed, je hebt leerlingen, VMBO, GT, AVO, VWO. Zo waart het uit. En die krijgt die kennis. En die krijgt op dat niveau onderwijs. Maar als wij volgende week zondag in het midden van de gemeente de avondmaalstafel zien staan, je moet dan wel eens denken aan een van de vorige gemeenten waar ik stond. Aan de eerste tafel zat tegenover me altijd een anders begaafde jongen. Die ging ook aan het avondmaal. Dat trof me zo vaak. Niet dat je op emotie moet afgaan, maar als je die jongen later ook sprak, dan werd dat bevestigd. Je kon het zien aan zijn gezicht als de Heere overkwam tijdens de avondmaalsbediening. Dan lag daar een glans overheen. Moest u de voorbereiding denken, gemeente, mag ik dat zo eens vertellen, om dat ook duidelijk te maken, hoe wijs de Heilige Geest is in het onderwijs, dat hij geen knappe mensen schept, maar Godvrezende mensen. Nou, de gemeente elders in de landen waar al heel lang onderwijs, catechisatie wordt gegeven aan anders begaafden, langer dan in deze gemeente. En wat is de zegen als dat onderwijs er ook mag zijn, ook in onze gemeente. Jongeren die ook op deze manier betrokken mogen worden bij het woord en het onderwijs vanuit de schrift. En wat is het ook een zegen als we daarin ook mensen mogen hebben die daarvoor de gave hebben gekregen om dat onderwijs te kunnen geven. Maar in die gemeente kreeg men eigenlijk pas voor het eerst oog daarvoor, al jaren geleden, rondom een avondmaalzondag. De ochtenddienst was voorbij, de kerk was leeg en de koster was bezig om alles op te gaan ruimen. En hij had daarvoor een hulpkoster. Een jongen met het syndroom van Down. De koster was even weg en hij kwam terug in de kerk. En toen zag hij net die jongen, hij was begin 30, met zijn hand onder het doek. Bij de avondmaalstafel. En hij zegt, Jacob, wat doe je nou? Wat is dat? En Jacob zei, Jacob wil ook graag een stukje van de Heere Jezus. Dat zei Jacob omdat hij God lief had. En aanvoelde dat hij had geen belijdenis gedaan, niet mee kon doen aan het avondmaal. Toch betrekking had op de avondmaalstafel. En daarom dat moment afwachten dat er even niemand was. Mensen die voor ons misschien onbereikbaar zijn, maar opgezocht worden door de Heilige Geest. Ik ben ervan overtuigd ook in onze gemeente. Het zou de eer van de Geest van God te na zijn. Als hij voorbij zou gaan naar mensen die in onze ogen anders begaafd zijn, maar die in Gods oog geschapen zijn naar zijn beeld. Is dat ook niet het ontroerende van een avondmaalstafel, gemeente? Dat aan de voeten van de zaligmaker dit soort verschillen allemaal wegvallen. En dat daar vervuld wordt wat de tekst van vanavond zegt. Hij zal u leren. Of je nou professor bent, of je woont begeleid en beschermd. Hij zal u leren. Zien we daarin ook niet de wijsheid van de Heilige Geest naar voren komen? Dat hij voor ieder persoonlijk het op de juiste wijze weet aan te leggen. Hoe hij hem of haar moet brengen tot de zaligmaker. Ik denk aan een volgende grondpatroon in het werk van de Heilige Geest, namelijk het geduld van de Heilige Geest. En wat lijkt hij daarin ook op de Zoon? Mag ik eens aan u vragen hoe oud u bent? 50 jaar. En u kent nog niet de Heere. Vindt u dan geen wonder dat u vanavond in de kerk zit? Hier op de werkvloer van de Heilige Geest. Ja. dat de Heilige Geest u al 50 jaar verdraagt. Dat hij na die 50 jaar vandaag niet zei, en nu gaat de deur dicht. En als ik dan even in uw herinnering breng en denk even aan uw eigen leeftijd, wat klonk aan het begin van uw leven toen het doopsformulier werd voorgelezen. En aandacht gevraagd werd voor wat de Heilige Geest belooft, namelijk om ons toe te eigenen datgene dat we in Christus hebben. En u overziet vanavond al luisterend naar de prediking, die 30, 40, 50 jaar dat u naar de kerk mag gaan. Is het dan geen wonder dat de Heilige Geest nog steeds zoveel geduld met u heeft? Tekent hem dat ook niet uit? Dat hij opnieuw klopt vanavond. En dat hij met diezelfde kracht en bewogenheid als 10, 20, 30 jaar geleden ook vanavond twist met uw leef. Wat een geduld van de Heilige Geest. Hij houdt nog geen 50 dagen met iemand uit die niet wil luisteren of niet soms. En hij verdraagt u al 50 jaar. We gaan naar het tweede punt. Ik laat het andere even liggen vanwege de tijd. De Heilige Geest werkt Christus onderwijs ook heel nadrukkelijk uit. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Laten we maar even letten op het woord wat de zaligmaker twee keer herhaalt in dit vers. Daar staat, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u verteld heb. Het is de Heer Jezus die tot twee keer toe dat woordje alles zegt. Zo kort achter elkaar. En daarin wil de Heer als het ware een streep eronder zetten. Dit is voor de zaligmaker dus belangrijk. Als de Heilige Geest gaat werken in uw hart en in uw leven, dan wil hij niets anders dan alleen maar het onderwijs van Christus leren en toepassen aan uw hart. Dan komt de Heilige Geest niet binnen in uw leven en vertelt daarin iets nieuws. Wat niet terug te vinden is in het woord. Maar dan kunnen we daar in het werk van de Heilige Geest ook op een hele eenvoudige wijze volgen. Hij werkt altijd volgens het spoor van de schrift. Dat verklaart ook de liefde die de Heer dan legt in uw hart tot het woord. Dat doet de Heilige Geest. Net zoals dat bij Lydia gebeurde. Haar hart werd geopend zodat ze acht sloeg op wat Paulus predikte. Hij predikte alleen maar het woord. Jezus Christus. En die gekruisigd. Misschien is dat wat teleurstellend voor dezegene. Dat de Heilige Geest niet iets nieuws of iets anders leert. Naast de schrift. Maar alleen maar herhaalt en uitlegt wat Jezus in de schrift heeft laten optekenen. Alles. Iets meer en iets minder. Ik wil hier toch even een concrete lijn trekken, gemeente, ook in het licht van de weken die achter ons liggen. U hebt dat denk ik al lang gehoord, dat de prediking van vandaag ook staat in het teken van Pinkster-evangelie. Ik denk ook dat dat goed is. Al volgend het kerkelijk het jaar, omdat we daarin ook laten zien hoe de persoon en het werk van de Heilige Geest zichtbaar wordt rondom de avondmaalstafel. Maar we leven in een tijd waarin ook heel anders gesproken wordt over de persoon en het werk van de Heilige Geest. In de dagen van Pinksteren was er ook een grote bijeenkomst in Biddinghuizen. Waar, en dat doet me verdriet, ook verschillende van ons zijn geweest. Nu gaat het mij vanavond niet om de vraag wat je ervan vond. Ik vind daar ook wat van. Maar het gaat me vanavond wel om wat we samen daarin delen. In ieder geval dit, dat het daar in Biddinghuizen anders is dan hier in Sliedrecht. Hoe je dat ook waardeert. Maar ik denk dat we daar met elkaar over eens zijn. Kan ook niet anders. Op het moment als je de persoon en het werk van de Heilige Geest op zichzelf plaatst, En het werk van de Heilige Geest laat zien in bijzondere dingen. En er gebeuren ook hele bijzondere dingen. Wonderen, gebedsgenezing, spreken in tongen, het geleid worden door de Geest. Dan krijg je inderdaad er iets heel anders dan wat hier gebeurt. En dan is het ook niet vreemd dat op één moment je daarin een keus moet maken. Of hier, als los van mijn persoon, hier in de gemeente waarin je lid bent, wordt Bijbels gepreekt. Of daar. Waar zit nou een van de belangrijkste verschillen? Wel, dat verschil maakt vanavond de tekst. Als Christus zegt dat de Heilige Geest alles leert wat Hij heeft gezegd, dan willen we ons in Sliedrecht daar gewoon bij houden. Niets meer en niets minder. Alles wat Christus heeft gezegd. En daarom verschillen we van hen die zeggen dat er meer is dan alleen wat Christus heeft gezegd. En dat onder dat meer de taal en het werk van de Heilige Geest geplaatst wordt naast het onderwijs en het werk van Christus. En daar zul jij tussen moeten kiezen. Of dat. Of dit. Alles, dat bewaart trouwens ook voor eenzijdigheden. En dan komt het wat dichter bij ons ook gemeente in zijn geheel. Wie is er niet gevoelig voor eenzijdigheden? Dat is vaak ook onlosmakelijk verbonden met de wijze waarop de Heilige Geest ons leven leidt. Die door de Heer op een geruste wijze zachtjes wordt geleid en getrokken tot de kennis van de zaligmaker. Die worstelt zo vaak met de vraag of hij of zij zijn zonde wel goed heeft leren kennen. En kan dat soms ook heel concreet niet benoemen. Het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dat komt door de wijze waarop de Heilige Geest woont en werkt in uw hart. Heel rustig, stap voor strak, brengt hij u bij de zaligmaker. Het heeft misschien ook daarmee te maken dat de Heilige Geest al vanaf de kinderjaar of de jonge jaar in uw hart is aan het werken, waardoor u ook bewaard bent gebleven voor grote uitbrekende zonden. En dat is een goedheid en een zorg van de Heer. Daarin heeft de Heer voorkomen dat uw geweten belast wordt. En u tot en met de laatste stik van uw leven ook lastig wordt gevallen met herinneringen aan vroeger die pijn doen. En je soms ook kunnen verwijderen en afbrengen van de Heer en van de gevoelige nabijheid van de Heer. Maar het gevaar is ook groot, zeker rondom een avondmaal zondag, dat je daarop stuurt en daarin dreigt vast te lopen en daarin ook eenzijdig dreigt te worden. Kenmerkend voor de Heilige Geest is dat hij alles naar voren brengt wat Christus heeft geleerd. Zoals de Heilige Geest bij Nicodemus de stormram gebruikt en me confronteerde met die boodschap, tenzij dat de mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Zo gebruikte de Heilige Geest het snoer van Gods liefde om Johannes de evangelist op een hele zachte, rustige wijze te trekken tot de zaligmaker. Verklaart dat ook niet voor een deel de toon van dit evangelie. De teerheid die hierin doorklinkt. Je proeft als het ware, mag ik het eens zo zeggen vanavond gemeente, de tintelende liefde van Johannes die Jezus lief heeft. Als hij spreekt over de persoon en het werk van de zaligmaker. Scherpte waarmee Matthäus, de tollenaar, Jezus neerzet, ook in zijn lijden en in zijn sterfte. Dat is toch een heel ander accent. De tere wijze waarop Johannes bijvoorbeeld ook het hoge priesterlijke gebed heeft opgetekend in zijn evangelie. Laten we ons bewust zijn van onze eenzijdigheden. Laten we met die vraag ook aankloppen bij de Heilige Geest om onderwijs. En als de Heilige Geest dan doet hij dat allereerst door onze ogen te openen voor blinde vlekken in ons leven. Bij onszelf. Maar ook blinde vlekken die we tot dan toe niet hebben opgemerkt in het werk van de drie enige God. Is dat ook niet een van de doelen rondom de avondmaalzondag? Dat daar ook heel nadrukkelijk het onderwijs van de Heilige Geest zichtbaar wordt. En we mogen met die vraag ook niet toeleven naar de avondmaalzondag. Of de Heilige Geest ons daarin ook wil voorgaan, onderwijzend, lerend. Opdat we in het zien van wie God werkelijk is. Ook oog krijgen voor de volheid en algenoegzaamheid van God, de zaligmaker. Laten we ook zo luisteren naar het evangelie. Niet alleen luisteren vanuit de herkenning en de zelfbevestiging, als ik dat hoor, mezelf toetsend of ik wel of niet dat ken. Het kan geen kwaad wanneer in de prediking dingen naar voren komen vanuit het woord waar u en ik nog vreemd van zijn. Mag ik dat eens van illustreren, gemeente, aan de hand van een voorbeeld. Ik moet heel vaak denken aan de dienst waarin ik bevestigd werd tot dienaar van het woord. En dat in de toespraak een van de collega's het volgende zei. Nou sta je voor de catechismusprediking. Bij elke zondag die je moet voorbereiden voor de preek, zul je jezelf de vraag moeten stellen, ken ik dit? Ken ik dit bevindelijk? En dan gebeurt het heel vaak als je een zondag leest, dat je misschien moet zeggen, heren, dit ken ik nog niet. Maar je moet het wel preken. Nog voordat je dan die preek gaat maken, vouw dan eerst eens je handen. En vraag of God, wat hij hier laat zien, ook wil toepassen in je hart. Luistert u ook zo, gemeente? Als dan vanuit de prediking dingen naar voren komen, waarin de volheid van Gods werk vanuit de tekst wordt opgelicht. En je al luisterend moet zeggen, ja dat ken ik niet. Ga je dan teleurgesteld naar huis? Of leergierig? Als je teleurgesteld naar huis gaat, dan loop je voorbij aan de persoon en het werk van de Heilige Geest. Ga je leergierig naar huis? Dan neem je het gebed van Psalm 25, vers 2 mee. Heere, hij maakt mij uw wegen. Niet mijn weg, mijn weg. Wegen. Door uw woord en geest bekend. Alles leren. Laten we dat toepassen, gemeente, aan het einde van de preek op de avondmaalstafel. En dan zitten we in ons derde punt. Heel nadrukkelijk zegt de Heer Jezus het, dat hij ook indachtig zal maken. De Heilige Geest maakt het indachtig, brengt het in mijn herinnering. En let u even op de manier waarop de zaligmaker dit ook verwoordt. De Heilige Geest brengt het niet van beneden naar boven. Laat mij heel lang graven in mijn geheugen, maar hij brengt het van buiten naar binnen. Al het onderwijs van de Heilige Geest. Kom bij God vandaan. Dat is geen opgeklopt onderbuikgevoel. Een soort gekietel in onze emoties. Maar heel nadrukkelijk zegt de zaligmaker het hier in dit gedeelte. Het is openbaring. Als Gods geest spreekt, dan spreekt God door de mond van zijn geest. Hij brengt het in gedachten. En als je dat zo hoort, gemeente, dan moet je toch onwillekeurig ook denken aan de instellingswoorden van de zaligmaker zelf, waarmee hij het avondmaal heeft aangesteld. Doe dat tot mijn gedachtenis. Nou, hoe zullen we Christus gedenken aan de avondmaalstafel? Dat begint met het gebed om de Heilige Geest. Die te binnen brengt. Dat Jezus het avondmaal heeft ingesteld in de nacht in welke hij verraden werd. Dan gaat het niet meer over Judas, maar dan gaat het over de nacht waar mijn schuld, mijn ongeloof, mijn zonde achter schuil gaat. Dan gaat het over de nacht die overgaat in de drieurige duisternis van Godverlatenheid, waar Christus zijn hoofd buigt onder het recht van zijn Vader en daarin zich toe-eigent de eeuwige straf als gevolg op mijn zonde. Nou, als de Heilige Geest ons dat te brengen brengt in deze week van voorbereiding op de bediening van het Heilige Avondmaal, dan is er in ieder geval al één zegen gevallen als vrucht van het werk van de Heilige Geest, dat aan de avondmaalstafel geen bekeerde mensen meer zitten. Maar gebroken mensen. Die met een verslagen hart. Met een mishagen aan zichzelf. Niets anders willen dan wegkruipen in de kruiswonden van Christus. Om in zijn geborgenheid geborgen te zijn bij God. De Heilige Geest wil ons aan de avondmaalstafel in gedachten brengen. Wat de zaligmaker bedoelt te zeggen, als hij het brood in zijn handen neemt en het voor onze ogen breekt, sprekend de woorden die hij sprak in die avond voor zijn lijden en sterven. Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Dit ben ik in mijn zelfovergevende liefde voor u. Daar vraagt de Heilige Geest de aandacht voor. Voor Christus zelf overgevende liefde. Voor de gehoorzaamheid waarmee de Zoon zich zo richt op de Vader, als hij in de kring van zijn discipelen het brood breekt in de wetenschap, binnen 12 uur wordt mijn leven afgebroken, hangend aan het kruis onder de vloek van Gods oordeel en toorn. Als de Heilige Geest dat te binnen brengt in mijn gedacht, dan verdwijnt ook als sneeuw voor de zon de vraag uit het gezicht wat mij zo vaak verward en onrustig maakt. Namelijk de vraag, heb ik wel een waar geloof? Ken ik mijn schuld en zonde wel zoals God dat bedoelt? Die oog krijgt, geloofsoog ontvangt van de Heilige Geest. Om Christus in zijn hart te zien. Vergeet als ziende de liefde van de zaligmaker alles wat van zichzelf is. Omdat God aan de avondmaalstafel alle aandacht opvraagt voor zijn zoon. En niet voor zijn kinderen. Dan gaat het ook vanzelf. Die hand die ontvangt. Dan wordt de kracht geput uit de zelfovergevende liefde van Christus aan zijn Vader. Dan kan het niet anders, daar waar de Heilige Geest intrek genomen heeft in het hart van een jongen of een meisje, een man of een vrouw, dat in antwoord op Christus zelf overgevende liefde het hart zich ontsluit en de hand van het geloof naar boven gaat om hem te ontvangen die zich zo gebroken wil geven en wegschenken. Als de Heilige Geest mij aan de avondmaalstafel in gedachten brengt, wat het betekent dit? Dat de zaligmaker zegt, dit is mijn bloed dat voor u vergoten is. En daarin wijst de uitstortende liefde van Christus. De druppels bloed die droppelde langs het vloekhout van Golgotha. Als bewijs van zijn zelfovergevende liefde tot zijn Vader. Maar om daarin ook zichtbaar te maken de kracht die er schuilgaat in de zelfovergevende liefde van Christus. Om ook zalig te maken dat verloren is. En dat geen zonde, hoe groot en hoe zwaar hij ook is, het op kan nemen tegen de reinigende kracht van Christus bloed. Dat één druppel bloed van de zaligmaker genoeg is om de zonde van de hele wereld te verzoenen. Dan kan het toch niet anders. Dat daar waar de Heilige Geest werkt op dat moment in gedachten brengt. Alles wat ik u geleerd heb. Dat in het zien van het vergoten bloed. En in het drinken uit die beker. De vreugde in God wordt genoten. Tegen de achtergrond van de stervende Christus. Die zijn hoofd buigt onder het recht van diezelfde God. Daar waar de Heilige Geest in gedachten gaat brengen wat Jezus met het avondmaal voor ogen heeft. Namelijk om dat te doen tot zijn gedachte is, totdat ik kom. Dan kan het toch niet anders dat wanneer wij opstaan van de heilige avondmaalstafel en terugkeren naar onze woningen, wij de gestalte en de houding aannemen van een pelgrim. Dat hoe meer we vertrouwd en gewend raken aan de omgang met God de Drie-enige, hoe minder we ons hier thuis gaan voelen. Kijk, de wereld zegt dan tegen jou, je bent raar. Zonderling, begrijp je ten diepste niet. Maar wie kind aan huis is, in de hemel, vervreemdt steeds meer van de kinderen op deze aarde. Daar hoef je niets voor te doen. Dan alleen maar gericht op God te leven. Het is de Geest die die sporen gaat trekken in je leven. En dat vanzelf maakt dat daardoor ook het leven steeds meer gericht gaat worden op God. Het laatste vanavond. Het is de Geest die dat doet allemaal in gedachtenis brengen als de parakleet. Als hij die erbij wordt geroepen om te helpen. Laten we dat ook meenemen naar de avondmaalstafel. We hebben zijn hulp nodig om Christus te zien in zijn schoonheid. Daar gaat je hart toch ook naar uit. Om je zalig te kijken. De heerlijkheid en dierbaarheid van Christus. Dat geeft toch op dit moment ook zo diep verdriet in je hart. Dat na ontvangen genade onze ogen nog steeds zo vertroebeld zijn. Is dat ook niet jouw probleem? Laten we hem erbij roepen. Hij is daarvoor aangesteld door de Vader en de Zoon. En hij heeft die taak gemaakt tot zijn taak. Om ogen te verlichten, zodat we in Gods licht het licht mogen zien. Laten we hem erbij roepen als we aangevochten worden, beangstigd worden. Als de aanvechting giert door onze ziel. En we heen en weer worden geslingerd tussen hoop en vrees. Daar waar de Heilige Geest intrek heeft genomen in het hart, leert hij steeds meer Gods kinderen te zwijgen. Het enige wat ze moeten doen is leren. Luisteren. Luisteren naar wat God zegt. Ook in de nacht van aanvechting en strijd. Aan de avondmaalstafel word ik niet verzekerd van mijn bekering. Maar word ik verzekerd van Gods trouw. En Gods liefde. tot u. Ook al ervaar ik er op dat moment helemaal niets van. Laten we vragen om de beoefening van het geloof. Dat verlost ons ook van de kramp om aan de avondmaalstafel wat te willen ervaren. Daarin is God de Heilige Geest soeverein. Wij verheerlijken God meer wanneer we in de aanvechting wegschuilen bij Hem. En God daarin nodig hebben als een schuilplaats in tijden van benauwdheid. Dan dat we uitzien naar het moment dat de zon doorbreekt over ons leven en we voor ons gevoel over de rozen zo de hemel in kunnen wandelen. God wil geloofd worden op zijn woord. En daarin mogen we de Heilige Geest te hulp roepen. Dan gaan we maar aan met strijd. En dan gaan we maar aan met aanvechting. Dan gaan we maar aan met een beangstigd hart. Maar één ding weet ik zeker. Dat het avondmaal door de Heilige Geest is uitgekozen als het middel bij uitstek. Om ons aan die tafel in gedachten te brengen. En we laten het over aan de Heilige Geest hoe hij dat doet. Maar als hij dat doet, breekt hij dwars door alles heen. En schept hij zelf ook door zijn aanwezigheid de rust en de stilte. Dan gaat mijn aandacht ook niet meer uit. Naar wat anderen van mij denken, wat die van mij vindt, wat ik er zelf van vind. En dan kom ik naar de Heere met het gebed, doorgrond en beproef gij mij. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg. Is dat ook niet het hart? Dat Christus juist is een onderwijs, laten we daar vanavond als laatste eens naar kijken, juist voor ogen heeft. Als hij zo nadrukkelijk in vers 23 erop wijst wat de vrucht is van het onderwijs van de Heilige Geest, dan zegt de Heer Jezus het zelf, zo iemand mijn lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En dan breidt de zaligmaker het uit. De uitdrukking klonk al eerder in vers 15, het wordt hier verder uitgelegd. En dat is ook niet toevallig. Zo na het onderwijs van de parakleet, dan zegt de zaligmaker, en mijn vader zal hem lief hebben. En wij, mijn vader en ik, zullen tot hem, en al lees het evangelie mag ik zeggen, Heer Jezus, u bedoelt met hem wij. De geest van u en ikzelf. En wij, die twee van boven, zullen woning maken bij die twee hier beneden. Opdat God zal zijn, alles en in alle. Amen.